Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste vers en het zesde vers. Psalm 65 vers 1, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het zesde vers, gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. En wat er verder volgt in het eerste en het zesde van Psalm 65. Wij doen geloofsbelijdenis met zondag 10 en zingen daarna Psalm 136, vers 25 en 26. Looft hem, looft hem, al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft. Psalm 136, vers 25 en 26. Nadat wij geloofsbelijdenis hebben gedaan met zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wij lezen nummerie 6, de versen 1 tot en met 21. Nummerie 6, de versen 1 tot en met 21. In nummerie 6, te beginnen met vers 1, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs, om zich de Heere af te zonderen, van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen. Wijnedik en edik van sterke drank zal hij niet drinken. Nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken. Nog verse of gedroogde druiven eten. Al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns gemaakt is. Van de kernen af tot de basten toe. Al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan. Totdat die dagen vervuld zullen zijn, die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen. Al de dagen die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam eens doden niet gaan, om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen als zij dood zijn, want het Nazireërschap zijns Gods is op zijn hoofd. Al de dagen zijn Nazireërschaps is hij de Heere heilig. En zo de gestorvenen bij hem onvoorziens haastelijk gestorven waren, dat hij het hoofd van zijn Nazireërschap zou verontreinigd hebben, zo zal hij op de dag zijn reiniging zijn hoofd bescheren. Op de zevende dag zal hij het bescheren. En op de achtste dag zal hij twee tortelduiven of twee jonge duiven brengen tot de priester, tot de deur van de tent der samenkomst. De priester nu zal één bereiden ten zondoffer en één ten brandoffer en zal voor hem verzoening doen, van dat hij aan het dode lichaam gezondigd heeft. Alzo zal hij zijn hoofd op diezelfde dag heiligen. Daarna zal hij de dagen van zijn Nazireërschap de Heere afzonderen en zal een lam dat eenjarig is brengen ten schuldoffer. En de vorige dagen zullen vallen, omdat zijn Nazireërschap verontreinigd was. En dit is de wet des Nazireërs, ten dagen als de dagen van zijn Nazireërschap zullen vervuld zijn, zal hij dit brengen tot de deuren van de tent der samenkomst. Hij dan zal tot zijn offer onder de Heere offeren een volkomen eenjarig lam ten brandoffer, en een volkomen eenjarig ooiland ten zondoffer, en een volkomen ram ten dankoffer. En een korf ongezuurde koeken, koeken van meelbloem met olie gemengd, en ongezuurde vladen met olie bestreken, misgades hun spijsoffer en hun drankoffers. En de priester zal het voor het aangezicht des Heeren brengen en zal zijn zondoffer en zijn brandoffer bereiden. Hij zal ook de ram ten dankoffer de Heeren bereiden met de korf der ongezuurde koeken, en de priester zal zijn spijsoffer en zijn drankoffer bereiden. Als dan zal de Nazireër aan de deuren van de tent der samenkomst het hoofd van zijn Nazireërschap bescheren. En hij zal het hoofdhaar van zijn Nazireërschap nemen en hij zal het leggen op het vuur dat onder het dankoffer is. Daarna zal de priester een gezoden schouder nemen van de ram en één ongezuurde koek uit de korf en één ongezuurde vlade. En hij zal ze op de handen des Nazireërs leggen nadat hij zijn Nazireërschap afgeschoren heeft. En de priester zal die bewegen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren. Het is een heilig ding voor de priester met de borst des beweegoffers en met de schouder des hefoffers. En daarna zal die Nazireër wijn drinken. Dit is de wet des Nazireërs die zijn offer onder de Heeren voor zijn Nazireërschap zal beloofd hebben, behalve wat zijn hand bekomen zal. Na zijn gelofte, de welke hij beloofd zal hebben, alzo zal hij doen naar de wet van zijn Nazireërschap. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Getrouwe Heere, u brengt ons als gemeente, zoals we hier samen zijn of thuis meeluisteren, op deze dankdag samen rondom uw woord. Dat is nog een groot goed dat we dat nog mogen hebben. En dat u nog de gelegenheid en de genegenheid geeft dat we ons kunnen en mogen stellen onder uw woord om onderwijs te ontvangen over de dankbaarheid die we u verschuldigd zijn. En Heere, leert u ons dan in de eerste plaats alstublieft dat er een kruis heeft gestaan en dat uw lieve zoon daar aanhing, dat zijn bloed langs de kruispaal droop en de aarde dronk dat bloed op. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus ook de algemene genade heeft verworven. Dat wil zeggen, al die zegeningen voor het tijdelijke leven, daar heeft de Heer Jezus ook die hoogste prijs voor betaald. Want de zonde in het paradijs was zo erg en heeft zo'n radicale breuk veroorzaakt met u, dat we zelfs geen boterham meer uit uw hand konden ontvangen. Zelfs geen druppel water, zonder het offer. We horen de rijke man in de hel roepen, om die ene druppel, omdat hij smarten leed. Het is waar, Heere, er wordt nog heel veel geleden en er is ook heel veel geleden, ook in het achterliggende seizoen. Maar vanmorgen wilt u er ons ook op wijzen hoeveel we gekregen hebben. Wat een zegeningen. En u zegt het, vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. We hebben nog eten en drinken gekregen. Nog een gezondheid in meerdere of mindere mate. We hebben ons werk nog kunnen doen. U hebt zich nog ontfermd over de gemeente. Er mag nog een gemeente zijn. En het woord mag nog doorgang vinden onder ons. Ja, sterker nog, u hebt het nog gezegend ook. U hebt uw koninkrijk nog uitgebreid in de breedte en in de diepte. Wat zullen wij met uw gunsten overladen? U trouwe Heere, voor uw genade vergelden. We mogen er wel klein onder worden, onder al die zegeningen. En misschien zijn ze er wel onder ons, en ze zijn er, die door de Heere bezocht zijn, die een week hart hebben gekregen, die een blijk van uw gunst, een straal van uw liefde hebben ontvangen, die een zegen kregen onder uw woord. Wat een voorrechten, Heere. En dat alles, zoals wij gewend zijn onze gebeden te besluiten om Jezus wil. En geef ons die meditatie. Wat wij denken over de lijdende borg, die zich geheel gegeven heeft tot een brandoffer, tot een zondoffer, tot een schuldoffer, tot een spijsoffer, tot een dankoffer, een volkomen offer. Opdat er weer zegeningen ontvangen konden worden voor tijd en voor eeuwigheid. Maar Heere, het kan toch niet zijn dat u al die tijdelijke zegeningen gaf, opdat wij ze in onze wellusten zouden doorbrengen en dat we u zouden vergeten. Of dat deze ene dankdagdienst als een afdankertje moet gelden. Het zal toch niet zijn dat we met al die zegeningen vet gemaakt worden voor de dag der slachting. Als nou de goedertierenheden ons niet tot bekering leiden. Als we niet in dat heiligdom zijn geweest. O God, bewaart u ons daarvoor. En wil u vanmorgen de prediking alstublieft zegenen. Dat het hardste hart verbroken wordt. dat de dwalende op het rechte spoor wordt gebracht. Uw Sion vertroost, allen onderwijs ontvangen. O lieve koning, ontfermt u zich vanmorgen dan nog over ons. Kijk, wij kunnen u niets toebrengen, het hoeft ook niet. Het kan ook niet. Maar we zijn wel afhankelijk van u. En zo komen we dan ook deze morgen. Ook met enige vrijmoedigheid ziende. Al die zegeningen die u gaf. Zoals we het zojuist beleden met zondag 10. En een goed toevoorzicht op de toekomst. Want die toekomst ligt in uw hand, persoonlijk en als gemeente. En mogen we ons nu vanmorgen toevertrouwen aan u. Als we dat zondagmiddag horen, laat onze voornaamste bezigheid zijn of u ook mijn Vader bent. Heere, wilt u ons dan opzoeken? Opdat we als een schuldenaar door de Heere Jezus Christus weer toegang mogen hebben tot die Vadernaam. Help ons zo deze morgen in het luisteren en in het spreken beide. Laten onze kinderen, onze jongeren, maar ook de ouderen, ja, laten we allen van u een zegen mogen ontvangen. Niet uit verdiensten. Mag dat de taal van het hart zijn. Niet uit verdiensten. Maar alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 116, de versen 1, 7, 8 en 9. Psalm 116, vers 1. God heb ik lief. En wat er verder volgt in het eerste, zevende, achtste en negende vers. Vanmorgen willen we op deze dankdag stilstaan bij de gave van het Nazireërschap. Dat hebben we samen gelezen in nummer 6, vers 1 tot en met 21. Ik lees u alleen nog het achtste vers. Nummer 6, vers 8. Al de dagen zijns Nazireërschaps is hij de Heere heilig. Tot zover. We letten ten eerste plaats op de gelofte van het Nazireërschap. Ten tweede op de voorwaarden van het Nazireërschap. Ten derde op de verontreiniging van het Nazireërschap. En ten vierde op de beëindiging van het Nazireërschap. Dus de gelofte, de voorwaarden, de verontreiniging en de beëindiging van het Nazireërschap. De Nazireër was eigenlijk een priester. En een priester brengt een offer. Alleen een Nazireër was geen priester uit de stam van Levi. Die priesters waren hun hele leven aan de Heere gewijd. Door God daartoe aangesteld en verordend. Een Nazireër die verlangde om vrijwillig voor een bepaalde tijd zijn leven aan de Heere te offeren. Dus dat verschil, dat moeten wij eerst goed voor ogen houden. Priesters uit de stam van Levi waren door de Heere afgezonderd, levenslang, om in dienst van de Heere te staan. Een Nazireër was een priester voor een bepaalde tijd, omdat hij graag een deel van zijn leven wilde offeren aan de Heere. En die bepaalde tijd, dat was aan hem, voor hoe lang was hij, staat er in onze tekst, den Heere heilig. Voor de Heere betekent dat eigenlijk. Want het gaat om God en niet om ons. Door de zondeval zijn wij gericht op onszelf. Door genade raken wij weer in beginsel gericht op de Heere. De Heere heilig. Het gaat om hem. Dat woordje heilig, dat betekent in vers 2, of dat wordt in vers 2 genoemd, afzonderen. Afzonderen. Dat betekent wijden, zich in de dienst stellen van God. Was het wel zo dat Israël afgezonderd was van al de andere volkeren? En dat Israël een volk was voor de Heere. Maar binnen die gedachte kon het toch zijn dat er mannen of vrouwen waren die voor een bepaalde tijd zich eigenlijk geheel aan de Heere en zijn dienst wilde wijden. Dat mocht. Dat hoefde niet. Dat mocht. Dat hoefde niet. Want daar moeten wij ook goed op letten. In de dienst van de Heere moet er niets. Misschien waren er wel jongens en meiden die zeiden, moeten we op dankdag naar de kerk? Een Nazireër die wilde voor een bepaalde tijd zijn leven offeren aan de Heer. En om in dat verlangen te voorzien, gaf de Heer de wet van het Nazireërschap. Dus er is een verlangen om de Heer te dienen, maar hoe moet dat nu? Als de Heer er zelf niet in voorzien had, dan had het ook niet gekund. Zie je wel, dat wij de Heer alleen maar kunnen dienen met wat Hij zelf schenkt. Als God er toch niet in voorzien had. Wat zouden wij de Heer vandaag kunnen geven, wat Hij niet eerst aan ons gegeven heeft? Als we ziek zijn, kunnen we niet eens opgaan naar zijn huis. Als Hij de prediking niet gaf, konden wij niet eens onderwezen zijn. Als Hij het Nazireërschap niet had gegeven, dan had iemand ook niet de gelofte van het Nazireërschap kunnen doen. Dus wij kunnen de Heere alleen maar dienen van het zijne. Van het zijne. Opdat er nooit met onze dienst iets zouden worden en ons daarop zouden beroemen. Nooit. Het is alles geschonken. En het is alles gegeven. En daar word je stil van. David zegt dat ook in 2 Samuel 7. Wat zal David nog meer zeggen? Wat zal David nog meer zeggen? Ik heb er geen woorden voor. Dus wij dienen de Heere alleen maar met het zijne. Er is niets, maar dan ook helemaal niets van de mens bij. Nog eens, het mocht. Het hoefde niet. Voor een bepaalde tijd. En nu is vandaag dankdag, hè? Niets moet, hoor. Maar God houdt niet van moeten. Maar heeft u ook een gelofte gedaan? Maar dat kan ook, hè. Misschien is ook wel een jongen of een meisje die zei, Heere, op dankdag ga ik 2 keer naar de kerk. Want die dag is voor u. Niets moet, het mag. Ik wil alleen maar vragen vanmorgen, wat offert u de Heere? En voor welke periode? Dus nog eens, Israël was al een afgezonderd volk. De Heere heeft recht op ons hele leven. En misschien is er ook wel een verlangen om je voor een bepaalde tijd af te zonderen en te geven aan de Heere. Ik zeg het nog een keer, niks moet. Alles mag. Maar het laat wel iets van ons hart zien, hè? Nou, Heere, vooruit dan. Vanmorgen. 1,5 uur. Zou dat in overeenstemming zijn met de wonderlijke uitroep, wat zal ik de Heere vergelden voor al de weldaden aan mij bewezen? Laat de Heer nou vanmorgen eens in ons hart kijken. De gelofte van een Nazireër voor een bepaalde tijd. En als we dat doen, we zeggen, Heer, dat beloof ik u, dan is het ook goed om te bedenken dat de Heer Jezus de eerste 30 jaar van zijn leven, moet u me niet verkeerd verstaan, gewoon timmerman was. En daarmee bedoel ik dus niet dat een timmerman een minderwaardig werk zou zijn, dat zij verre. Maar ik bedoel, de Heer Jezus deed gewoon zijn werk. Want dat is ook de Heere dienen. Als je kunt, gewoon trouw je werk doen. Met andere woorden, je moet met die gelofte van het Nazireërschap niet overgeestelijk worden. Daarom zegt Acosta zo mooi, het gezegendste middel om ons te bewaren voor de gevaren van het geestelijk leven is gelegen in ons dagelijks beroep. Welk gevaar kleeft er dan aan het geestelijk leven? Nou dit, ik ben heiliger dan gij. Zoals die fariseeën zo, hè? Op de hoeken van de straten stonden te bidden. Nou ja, ik bedoel, ze stonden daar te danken. En in hun dankgebed vertelden ze wat ze allemaal voor de Heere deden. Kan de inhoud van de gelofte van het Nazireërschap niet zijn. Het is nooit de bedoeling om te zeggen, kijk, ik zonder mij voor een bepaalde periode af, of dit geef ik aan de Heere, en nu ben ik heiliger dan een ander. Ik ben beter. Ik ben geestelijker. Dat is zo'n gevaar, hè. Natuurlijk is dat al geen geestelijk leven, dat is vlees. Maar als we met ons geestelijk leven iets worden, iets zijn. Nog een keer, daarom zegt Acosta. Het gezegendste middel is het dagelijkse beroep. Kom trouw bent op de plaats waar de Heere je gesteld heeft. Dus nog eens, je hoeft geen Nazireër te worden, hoeft niet. En dan gaat het natuurlijk niet om letterlijk zoals toen in het Oude Testament. Hoeft niet, maar het mag wel. En dat laat wel iets van je hart zien. We zijn al afgezonderden, de Heere heeft recht op ons, maar het laat wel iets van je hart zien, voor een bepaalde tijd. En als je hart open gaat, dan zeg je, Heere, dit is voor u. Wat u de Heere geeft, hoe u het Nazireërschap invult, dat is tussen God en u. Maar wel graag nuchter. Niet overgeestelijk. Je wordt er niet heiliger door. Je wordt er niet beter door dan andere mensen. Maar je verlangt met je hart iets aan de Heere te geven. Waarom? Waarom zou iemand nu voor een tijd Nazireër willen zijn? En de Bijbel zegt daar niks over. In de wet wordt geen voorschrift gedaan. Maar ik kan vanmorgen wel aan u vragen en omgekeerd u aan mij. Ja, waarom? Waarom wilt u eigenlijk een dankdag houden? Wat wilt u eigenlijk aan de Heere geven en waarom? De Bijbel zegt er niks over. Ik denk dat daardoor nog eens dat vrijwilliger karakter onderstreept wordt. Maar het is wel goed om onszelf die vraag te stellen. Waarom zou ik het eigenlijk doen? Waarom bent u in de kerk gekomen? Waarom heeft u vrijgenomen om hier te zijn? Waarom wilt u een dag van afzondering? denken aan Psalm 116, dat zou toch kunnen, hè? Wat zal ik de Heere vergelden voor al de weldaden aan mij bewezen? En toen zegt David, ik ben uw knecht. Ik zal u offeren, een offerande der dankzegging. Dat zou toch kunnen? Dat je hart zo vol is van de goedheid van God, dan zeg je, nou Heere, niet om er iets mee te worden. Maar vandaag zonder ik helemaal af voor uw dienst. En die geef ik aan u. Ik geef iets van mijn tijd, ik geef iets van mijn kracht en ik geef iets van mijn geld. Dat is voor u, Heere. Want u bent zo goed voor mij geweest. En als ik dan kijk wie ik was voor u, dan moet ik zeggen, ik heb het niet verdiend. Waarom, Heere, heb u toch al die zegeningen aan mij gegeven? Ik ben wel zo beweldadigd geworden in het achterliggende seizoen. Ik snap er niets van. Kan? Ik zeg niet dat het zo is. Is het zo? Het kan ook. En dan denk ik aan Paulus in Handelingen 21. Die Paulus die de Heere Jezus had leren kennen. En vanaf dat moment had hij maar één verlangen om Christus te prediken. En de gerechtigheid van Christus te prediken. U weet wel, hè. We kunnen God alleen maar dienen met wat hij zelf gegeven heeft. En wat is nu het voornaamste wat de Heere gegeven heeft? Niet je boterham, maar het lam, hè. Heere Jezus zelf. Dus vanaf die dag wilde Paulus terstond Christus spreken. En zo is hij de synagoge ingegaan. En zo is hij naar de heidenen gegaan. Kijk, dat lam van God, alsjeblieft. Hij bracht namens zijn zender overal het lam. Omdat God alleen maar gediend wil worden met het lam, met zijn eigen lam. Weten de Joden hem, dat hij al die wetten van het Oude Testament overboord gooide. Dat kan nooit een gezant van God zijn. Ze verweten hem, wat ook later de leer van de reformatie is verweten, dat als zorgeloze mensen maakt hij alleen maar het lam. En weet je wat Paulus toen deed? Toen gaf hij ook de gelofte van het Nazireeschap, die legde hij af. En samen met een paar andere mannen wilde hij die gelofte inlossen in de tempel. Mocht, hoefde niet. Waarom deed Paulus het dan? Om zichzelf te verloochenen. Daarom. Om zichzelf te verloochenen. Hij is allen alles geworden om er ook maar enigen te winnen voor het koninkrijk van Christus. Daarom en daarom alleen. Kan ook, hè. Dat we ons zo voor een tijd in de dienst van de Heere stellen om anderen te winnen. Dat we onszelf verloochenen om anderen te winnen. Paulus niet hoeven te doen. Zo is Timotheus besneden. Opdat het evangelie ingang zou vinden bij anderen. Die besnijdenis was geen nut als zodanig. De gelofte van het Nazireeschap was voor Paulus geen nut als zodanig. Want we worden er niet heiliger door. Niet beter door. Geen gezondere gelovigen door. Maar om te winnen. Om te winnen voor Gods koninkrijk. Daarom en daarom alleen. De wet schrijft het dus niet voor waarom. Maar het is wel goed om met die vraag tot onszelf in te keren. Onze tweede gedachte, de voorwaarden van het Nazireeschap. Kijk je... Dat Nazireeschap, dat mocht geen bevlieging zijn. Dat kunnen wij wel leren uit de voorwaarden die gesteld worden. Je moet er wel goed over nadenken. Want de Heere zegt ergens in de Bijbel dat je beter niet kunt beloven. Maar daar zit God echt niet op te wachten. dan dat je iets belooft en je doet het niet. Dus je kunt beter niet beloven dan iets beloven en het niet nakomen. Dus het is alsof de Heilige Geest in de wet van het Nazireërschap zegt: denk er wel goed over na hoor, als je wat wil. Als je wat extra's wil doen. Als je voor een tijd Nazireër wil zijn, ja, daar zit wel een kostenplaatje aan, verbonden. Pas op. Wil je dat nou wel echt? Halfslachtigheid heeft de Heer een hekel aan. Dat moet je niet doen. Dan geeft de Heer 3 voorschriften. De eerste is om zich te onthouden van alles wat met de wijnstok, de wijnbouw te maken heeft. Je mag geen wijn drinken. Je mag geen verse druiven eten. Ook geen gedroogde druiven, krenten eten. Helemaal niets van de wijnbouw. Je wil meer van dat soort regeltjes in de Bijbel en dan denk je eigenlijk, ja, wat is daar nou toch eigenlijk de zin van, het nut van? Voor ons gevoel zijn er sommige van die kleinigheden die nergens toe doen. Je zit soms uren te mediteren op zo'n wetje en dan denk je, wat wil God daar nu eigenlijk mee? Want is wijn drinken zonde? Ah, de Bijbel waarschuwt wel voor het gevaar van te veel, hè. Ik persoonlijk zeg liever blijf uit de buurt. Maar volgens mij wordt er in de regel veel te veel gedronken. Maar een weinig wijns, nu was dat ook weer niet de wijn van ons, maar een weinig wijn, zegt Paulus, is goed voor de maag. Dus het kan soms goed zijn. En op een andere plaats, de wijn die maakt het hart vrolijk. Dat is ook een kant van het leven. En genieten, dat mag. Dat laat de Bijbel ons ook zien. Dus als zodanig is natuurlijk wijn drinken geen zonde en is wijn niet verkeerd. Dat is ook een goede schepping van de Heere. He, de druiven en alles wat van de wijnbouw komt. En waarom dan? Waarom mag een Nazireër dan daar geen gebruik van maken? Dan zal ik je zeggen waarom. Heel eenvoudig, omdat God het zo zegt. Hè? En daar hebben we nou de meeste moeite mee, hè? Toch? Kleine kinderen vragen al heel snel, waarom? Pubers kunnen boos zijn, en waarom mag dat niet? En we leven natuurlijk in een tijd van mondigheid, dat alles uitgelegd moet worden. Ja, de Heere zegt tegen die Nazareër, niets van de wijnbouw. Gewoon luisteren. Gewoon gehoorzaam zijn. Dat vinden wij wel zo ongelooflijk moeilijk. En dan geven we overal een draai aan om er maar onderuit te komen. Dus je ziet van die soms voor ons gevoel van die onbelangrijke regeltjes in de Bijbel, waar we de zin niet van snappen, dan zegt de Heer, dat hoef je ook niet te snappen. Ik wil dat je gewoon dat doet, omdat ik het zeg. En als je nou van je vader en je moeder houdt, al snap je soms niet wat ze zeggen, dan denk je, nou, dan laat ik het maar, omdat pa en ma het zeggen. Dus, zegt de Heer, als je een Nazireër wil worden, dan moet je met je hele hart je onderwerpen aan het woord. Niet meer en niet minder. Gewoon luisteren. Gehoorzaam zijn. Moeilijk, hè? En de Heer, dat hoeft niet, hoor. Als je niet wil, dan moet je het maar laten. Maar, als je het met je hart doet, hè, wat zal ik de Heere vergelden? Dan houd je van de Heere.
Dan zeg je, heren, het is toch ook dat trouwens niet zo moeilijk, hè, om een poosje geen wijn te drinken en geen druiven en krenten te eten. Dat is toch ook niet het onmogelijke wat de heren vraagt. Maar zeg je, omdat u het zegt, heren, dan doe ik het niet. Omdat u het zegt, dan doe ik het niet. Nou, dan zeg ik toch vanmorgen maar, och, waren er maar meer Nazireërs onder ons. Die zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan het woord. Niet meer en niet minder. Kijk, de wijn is een uitdrukking van aardse genoegens. En dat mag, hè, je mag genieten. Maar nu zegt de Heere voor een poosje niets van de wijnstok. En dan betekent dat uw uitnemende liefde is beter dan olie, staat er. Maar je zou nu ook kunnen invullen dan de wijn. Kijk, en dat is zo mooi in dat boekje van Rachel Kilsen. Hè? Vernieuwd maar onveranderd. Dat moeten we allemaal lezen en aanschaffen. Deze vrouw is anders geaard. En nu laat ze zien dat de liefde van Christus, die liefde tot je eigen vlees, je overwint. De liefde van Christus overwint je eigen liefde. Dat is het, hè. Niets van de wijnstok. Je mag echt genieten, hoor. Maar God houdt niet van sombere mensen, dat hoeft niet. Maar de liefde van Christus overstijgt de aardse genoegens. En dan voel je wel aan, en het gaat hier over een stukje zelfverloochening. Een stukje zelfverloochening. Er is nog wel iets, hè. De wijn maakt het hart vrolijk. En dat mag. Maar de liefde van Christus doodt het vlees. En doodt mijn eigen liefde. En dood mijn liefde tot de zonde. En die Nazireër, die wilde dat tot uitdrukking brengen. Dat kan alleen door de liefde van Christus. En er was er nog iets. Als je te veel wijn drinkt, dan raak je beneveld. Dan weet je eigenlijk niet meer goed wat je doet. Je kunt ook niet meer goed nadenken. Maar de Heer wil wel dat we goed nadenken in zijn dienst. Kijk, Eli die dacht toen Hanna haar ziel uitgoot voor de Heere, dat ze dronken was. En op de eerste Pinksterdag, toen de apostelen vol waren van de Heilige Geest, waren daar Belials mensen die zijn, ach joh, die zijn dronken. Ze zijn vol zoete wijn. Om alle schijn van kwaad te vermijden. Hey, de Heer, dan kun je beter geen druppel aanraken. Zodat je volkomen nuchter, helder bij je verstand de Heer dient. Met je hart. Nou, dat is één. Als de Heilige Geest, hij denkt er goed over na, hoor. Als je Nazireër wil worden. Maar nog een voorwaarde. Je moet je haar laten groeien. Net als Simson, hè, met die lange haren. Die 7 grote haarlokken. Een grote dos met haar had Simson op zijn hoofd. Een Nazireër. Ik heb al vaak gezegd, als hij op dubbeltal stond, zouden we hem niet kiezen. Je zou je maar indenken, een ouweling of een diaak of een dominee met die lange haren. Maar God wilde dus dat een Nazireër van die lange haren had. Dat was dus ongebruikelijk en ongewoon. Leert ook de natuur zelf niet, schrijft Paulus later, dat het voor een man een oneer is en voor een vrouw een eer, het lange haar? Dus blijkbaar wil de Heer ook daarin het onderscheid tussen man en vrouw. En ineens kom je daar een man tegen met die lange haren, weet je. En die lange haren die moesten ook nog loswapperen, om zo maar te zeggen, loshangen. Dus dat viel op. Wat wil de Heer ons daarmee leren? Nou, dit. Een Nazireër kon je herkennen aan de buitenkant. En God wilde hoe hij eruit zag. Volgens mij gaan wij als kerksmensen steeds meer lijken op de wereld. Sommigen zeggen, dominee, de buitenkant doet er niet toe. Dat kan ik wel begrijpen. God kijkt natuurlijk in de eerste plaats naar je hart. Hè? En soms dan kan bij iemand de buitenkant perfect zijn en dat hart dat deugt van geen kant. Nou, vorm zonder inhoud. Ja, ik geloof dat de Heer daar ook niet warm van wordt. Maar je ziet dus wel bij die Nazireër, en trouwens later dus ook wat Paulus schrijft over dat lange haar, dat er dus, dat God zich wel degelijk met de buitenkant bemoeit. Het onderscheid tussen man en vrouw. En dan hoef je me helemaal niet te vertellen dat dat cultureel allemaal verschillend kan zijn. Ik ben geen Chinees. Ik ben een Nederlander. Dus wij kijken ook naar onze Nederlandse cultuur. En dan zoeken we de grenzen niet op om zoveel mogelijk te lijken op de wereld. Dan zeggen we, nee, ik houd van de Here. Ik offer me op aan de Here, ook aan de buitenkant. En dan mogen mensen wel vragen stellen, hé, wat doe jij met die lange haren? Ik ben een Nazireër. Een afgezonderde. En hoewel mijn hele leven de Here toebehoort, geef ik hem nog eens extra. Nee, niet om op te vallen. Niet om raar te doen. Maar het zij dat we leven, het zij dat we sterven. Wij zijn des Heren. Kom maar op, laten ze maar vragen stellen op de werkvloer. Waarom kleed je je zus en niet zo? En waarom doe je dit en niet dat? Stellen ze ons eigenlijk wel vragen, omdat we er anders uitzien en anders doen? Of gaan we zo mee met de wereld, dat er geen verschil meer is? Behalve dan, dat we soms nog een keer in de kerk zitten. Er is nog iets, de Heere Jezus die zegt, dat onze haren geteld zijn. Prachtig. Moet je kijken, die Nazireër. Hij zegt dus ook van, de Heere zorgt voor mij. Ik hoef het niet voor mezelf op te nemen, ik hoef mezelf niet te verdedigen. Ik sta onder bescherming van de Heere. Dat hebben we ook beleden, het zondag 10. Dat is toch prachtig. Als je je zo mag toewijden aan de Heere, dat je ook geheel en al onder zijn zorg valt. Al die haren, dan moet je nou eens even zien, hè? Die heeft me toch even een haardos. Ze zijn door de Heere geteld. Hij weet van het kleinste detail, van de kleinste zorg af. Kijk, zo'n vader heb ik nu in de hemel. Dat mag iedereen wel weten. Zo'n vader heb ik nu in de hemel. En dan nog dat derde, hè? Je mag geen doden aanraken. Zelfs niet je vader, je moeder, je broer of je zus, dan komt het wel heel dichtbij. Want de dood maakt onrein. De dood is een gevolg van de zonde. Dus de Heere wil dat die Nazireër helemaal uit de buurt blijft van de zonde. Hij moet vijand zijn van elke zonde. Ook die zonde waar je zo graag van houdt. Want wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig, zegt de Heer Jezus. Dus als je Nazireër wil zijn, dan wil de Heere je helemaal hebben, ook in de dagen van rouw. Nu gaan we naar onze derde gedachte, de verontreiniging van het Nazireërschap. Want wat kan er gebeuren in het 9e vers? En zo de gestorvenen bij hem onvoorziens haastelijk gestorven waren. Nou, ik zal het maar zo zeggen. Het is dus niet zo in vers 9 dat je weet dat iemand gestorven is als Nazireër, dat je zegt, en dan ga ik dat huis binnen en dan ga ik condoleren. Nee, je bent zo samen. En zo plotseling sterft je vader of je moeder. Dat gebeurt wel eens, van die plotselinge sterfgevallen. Je kunt er niets aan doen. Je hebt het niet gezocht, je hebt het niet geweten, je hebt het niet verwacht. Dat gebeurt zomaar in je leven. Ja, daar kan die Nazireër niks aan doen, hè. Zo denken wij. Maar de Heere zei, niet in aanraking met de dood. Ja, maar dat kan niks aan doen. Dat gebeurt per ongeluk. Dus wij gaan sleutelen aan de wet van God en wij maken een uitzondering. En zeggen, ja, als je het dan niet gezocht hebt, dan kun je er niets van doen. Maar de Heere zegt, het Nazireërschap is verbroken. Het is stuk. Je hebt de periode van een maand of van 3 maanden, hè, dat mag je zelf weten, die heb je niet uitgediend. Je hebt je niet gehouden aan de voorwaarden van het Nazireërschap. Wij zouden zeggen, het Nazireërschap kan doorgaan. Maar nee, zegt de Heilige Schrift, het Nazireërschap is afgebroken. En stel nu voor dat je dus een maand had afgezonderd. En je bent al 25 dagen Nazireër. En dan zo onverwacht en ongedacht, dan kom je met de dood in aanraking. Resten dan nog 5 dagen? Nee, zegt de Heer, dan moet je die hele periode weer overnieuw doen. 30 dagen, 31 dagen lang. Dat zegt de Schrift, weer opnieuw beginnen. En dan moet je je haar knippen, hoe je weer opnieuw begint. En je moet offers brengen. Een zondoffer, een brandoffer en een schuldoffer. Dan moeten nog meer offers gebracht worden dan wanneer iemand die geen Nazireër was en met de dood in aanraking was gekomen. Dus de Heer rekent dit de Nazireër heel hoog aan. De Heer zegt tegen die Nazireër, ja, je hebt je afgezonderd. Uit liefde tot mij en tot mijn dienst, een maand lang, 3 maanden lang. De tijd zit er weliswaar bijna op, maar je bent onrein. Je Nazireërschap is gebroken. Je moet opnieuw beginnen en je moet offers brengen. Een zondoffer, een brandoffer en een schuldoffer. Want God neemt de zonden bloed serieus. Nou, dan kun je maar beter geen Nazireër worden, want je weet je nooit wat je overkomt. Hoeft niet. Het mag. Wat is de dienst van de Heere mij nu eigenlijk waard vanmorgen? Dan moet ik helemaal weer opnieuw beginnen? Moeten er offers gebracht worden? Hoofdhaar moet geschoren worden? Matthew Henry zegt, dit leert ons dat zonden der zwakheid zonden zijn, waarvan wij ons oprecht moeten bekeren. En wie hebben nou geen zwakke kanten? Waar de duivel ook zo makkelijk gebruik van kan maken. Wijst deze wet ons ook niet op de onvolkomen heiliging? Zegt de apostel niet, wij struikelen dagelijks in velen. Dan moet je opletten. De Heere zegt, dan moet je een zondoffer, een schuldoffer en een brandoffer brengen. Wat betekent dat? Wel dit. Wij kunnen de Heere alleen maar dienen. En laat ik nu maar zeggen, uitdienen op grond van het offer. Want als er geen offer was, dan had je misschien wel, ja, misschien wel 29, 30 dagen dat je de gelofte had ingelost. En dan heb je die laatste dag gaat het fout. En zo iemand was die rijke jongeling. Dus er zijn mensen die, ja, die zijn soms zo heilig. Daar zie je tegenop en daar kijk je tegenop. Maar deze wet laat ons zien dat er geen volkomen heiliging is. Dat wij de Heere niet kunnen dienen. Als er toch geen offer was. Onze laatste gedachte. De beëindiging van het Nazireërschap. Maar dat staat vanaf vers 13. En dit is de wet van het Nazireërschap ten dagen als de dagen van zijn Nazireërschap zullen vervuld zijn. Dus het Nazireërschap loopt een einde. En wat zegt het Nazireër dan? Kijk, dat heb ik gedaan, hè? Die anderen in de gemeente niet. Ik heb mijn hele maand afgezonderd. Vandaag noemen ze dat een sabbatical. Dan gaan ze een week in een klooster. En dan komen ze terug en wat heb jij gedaan? Ja, ik. Hele week. Telefoon uit, hele week. Geeft niks hoor, een week de telefoon uit. Maar wat zegt de Nazireër? Nee, wat zegt de Heere tegen die Nazireër? Dan moet je gaan offeren. De Nazireër kan niet zeggen, ik ben heilig. Ik heb dit gedaan of ik heb dat nagelaten. Maar hij eindigt met een volk. Komen offer. Want als u goed leest, dan worden er 5 offers genoemd. En als u Leviticus erop naleest, dan ziet u dat dit de 5 offers zijn die de Heere gegeven heeft. Meer soorten offers zijn er niet. Weet je nog van die knecht die thuis kwam van zijn werk? Die had er al een lange dag op zitten hoor. En hij had honger. En hij dacht, ik ga eten klaarmaken voor mezelf. Maar toen zei zijn baas, kom jij eens hier knecht en dan maak je eerst voor mij eten klaar. Ja, dat moet die knecht doen, hè? Want hij is knecht en zijn baas is baas. Dan moet hij eerst eten klaarmaken voor zijn baas. En zegt die baas nu dankjewel? Nee hoor. Die baas die zegt van knecht, je hebt niks anders gedaan dan wat je moest doen. Ik kan me best wel voorstellen, kinderen, dat die knecht dat wel met een beetje een mopperend hart heeft gedaan. Want hij had zelf ook honger en dan moet hij nog eerst weer voor zijn baas. Maar ja, hij moet. De Nazireër heeft zich een maand afgezonderd of 3 maanden. Dat moet je zelf weten hoor. En heb je het gedaan? En heeft hij nu wat gedaan voor de Heer? Ik meen van niet, zegt de Heer Jezus. Want al zou je zonder zonde je Nazireërschap hebben vervuld. En heb je nog niks extra's gedaan. Nee, zegt de Heere, er moet geofferd worden. Een brandoffer. En een brandoffer dat moest helemaal op het altaar gelegd worden. En het wijst heen naar Christus. Die zijn hele leven gegeven heeft in dienst van de Heere. Die alles heeft overgegeven voor onze zonden. Een zondoffer. Dat ziet gebeuren, hè. De offeraar die legt zijn handen op de kop van het dier. Zijn zonden op het dier gelegd. Dat is het zondoffer. De Heer Jezus plaatsvervangend met mijn zonden de dood in. Een dankoffer. Een offer is altijd plaatsvervangend, het vertegenwoordigt. Zie je wel. De Nazareer die zegt niet, dat heb ik nou gedaan. Hè. Wat ben ik vandaag dankbaar, hè? Nee. Als het goed is aan het einde van de dienst, aan het einde van de dag, dan brengen we een dankoffer. Niet voor mij, plaatsvervangend, de Heer Jezus. Het spijsoffer, waarvan een deel ten beweegoffer gold en voor de priester was bestemd, En tenslotte een drankoffer. Dat uitgegoten werd aan de voeten van het altaar. Een plengoffer. Dat wil zeggen de zelfopoffering. Nou, al met al, 5 offers, daar nog een aardige kosten aan verbonden ook. Heb je het over voor de dienst van de Heere? Heb je je 30 dagen afgezonderd? Heb misschien wel je vrije dagen opgenomen? Misschien wel betaald verlof opgenomen? En dan moet je ook nog eens een keer 5 offers brengen. Nee. Als het moet, dan niet. Hè. Als het moet, dan niet. Wel, zegt de Heere tegen de Nazireer, en nu moet je je hoofdhaar scheren. En dat hoofdhaar, dat moet in het vuur gelegd worden. En dat vuur, dat ligt onder het brandofferaltaar. Zie het gebeuren? Het scheermes gaat over zijn hoofd. En dat haar, dat is opgevangen in een bak, laat ik maar zeggen, in een schaal. En het wordt in het vuur geworpen. Ik ben heiliger dan gij? Nee. Moet je me goed begrijpen, hè? Maar als dat hoofdhaar zo in het vuur geworpen wordt, dan wil dat dus ergens zeggen, je hebt er niks mee verdiend, hoor. Je kunt er niet mee voor God bestaan. Als je door die bril kijkt, dan is het helemaal niks waard. Dan gooi je maar eens wat haren in het vuur. Dat is zo weg, verschroeid. In dat vuur dat onder dat brandofferaltaar, onder dat brandoffer ligt. Weet je wat geldt, dat brandoffer? De Heere Jezus die zijn ganse leven in dienst van de Heere gesteld heeft. Van begin tot het einde. Van binnen en van buiten. En dan moet de Nazireer weer wijn drinken. Weer gewoon het leven van alle dag. We zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld. Doe maar gewoon. We hebben onze gelofte ingelost. En de Heere roept ons weer tot ons dagelijks werk. En in dat dagelijkse werk hoef je niet te somberen. De wijn maakt het hart vrolijk. Want de Heere wil dat we hem met vreugde dienen. Ons ganse leven. Hij is waard om gediend te worden. Met blijdschap. Dat zegt Psalm 100. Dient de Heere met blijdschap. We gaan naar huis. De eerste dienst zit er bijna op. Ik hoop dat u met Christus naar huis gaat. Maar de Heere wil alleen maar gediend worden met zijn eigen lam. Ik hoop dat u een klein beetje heeft gezien naar zijn reëenschap. Het is maar minimaal van mijn kant. Het is ook zo. Staat het ook alweer? Beste heiligen of zo? Die hebben nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Ik jaag ernaar, zegt de apostel. Ik jaag ernaar. Maar dan alleen met het oog op Christus. Het hoeft niet, weet u nog? Het mag wel. Zie ik u vanavond nog terug als het kan. Amen. Psalm 25 vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Psalm 25 vers 6. eindigen we in mijn gebed. En met deze vraag, lieve en dienenswaardige heren, laat u ons naar huis gaan. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Die God die ons zoveel weldaden heeft gegeven. Die God die zijn eigen zoon heeft gegeven. Opdat wij niet verloren zouden gaan tot in der eeuwigheid. Die God die zijn vaderhart heeft geopend. Opdat zondaren daar zo diep in zouden kijken. Dat we moeten zeggen grondeloos. Grondeloos. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Zou ons hart niet moeten overlopen en zeggen, ja maar Heere, ik geef mijn hele leven aan u. In mijn dagelijkse werk, mijn krachten, mijn gezin, mijn geld, het is alles voor u, voor uw koninkrijk. Ik wens voor u te leven en voor u te sterven. De preek was eenvoudig genoeg om te begrijpen, Heere, maar wilt u het zegenen? Opdat we het woord zullen bewaren in ons hart en dat het zijn vruchten zal afwerpen. Brengt u ons ook weer vanavond in uw huis en geef ook tussen de diensten goede overdenkingen van uw woord. Om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte op Psalm 61, vers 7. Ik zal er door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven, uw majesteit. Mijn geloften, u betalen. 61, 7. Zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.